Ja, zoals ik al 14 dagen geleden aangaf, broeders en zusters, is dit stuk in de brief aan de Galaten, met name hoofdstuk 3 en ook nog hoofdstuk 4, niet meteen praktisch te noemen. Paulus die gaat, zoals we gelezen hebben in dit stuk, uitleggen wat de relatie is tussen het verbond met Abraham en het verbond van de wet dat pas 430 jaar later gekomen is. En hij gaat ook nader uitleggen waarom de wet door God gegeven is. Nu wel dat dit gedeelte niet meteen praktisch is, geeft het toch zeer ingrijpende gevolgen voor onze geloofspraktijk van elke dag. Maar om dit te zien en dit te gaan beleven, vrienden, is er wel een denkproces nodig. Ja, de gevolgen voor onze geloofspraktijk, die liggen hier niet voor het grijpen aan de oppervlakte in deze hoofdstukken. We hebben een lied dat we allemaal heel graag zingen, opwekking 244, en dat gaat over mensen die vergeleken worden met bomen die geplant zijn aan waterstromen en die vrucht dragen. Ja, Psalm 1, die houdt het ons zo levendig voor. Maar als we willen bomen zijn, broeders en zusters, die vrucht dragen, dan is het ook noodzakelijk dat we diep verankerd zijn in de bodem. Dat is het deel, zegt de schrijver, de psalmist, van hen die met vreugde Gods woord overdenken. Daar heb je het. Overdenken, die hun voldoening vinden in Gods woord. Die het overdenken bij dag en bij nacht, zo vinden we in Psalm 1. Afgelopen maand is vooral Engeland het slachtoffer geweest van zware stormen. We hebben er een klein beetje van gehad, maar niet zoveel. Maar het viel mij zo op dat heel wat uiterlijk gezonde bomen gewoon tegen de vlakte hingen. En toen werd het duidelijk dat door de veelvuldige regen de bodem zo verzadigd was, dat bomen die uiterlijk blakend van gezondheid waren, voor de bijl hingen omdat ze niet diep geworteld waren in de bodem. Ze verloren hun stabiliteit door de hevige rukwinden en ze hingen onherroepelijk neer. Het is mijn verlangen en mijn hoop, broeder en zuster, dat wij samen zien dat pittige tekstgedeelten als het stukje dat we net gelezen hebben, dat het nodig is dat zulke stukjes wortel schieten in ons begrip, zodat we inderdaad stevig gewortelde bomen mogen zijn die geplant zijn aan waterstromen en die vrucht geven op hun tijd, die niet omvergeblazen worden door wat er nog over ons heen zal komen in de komende tijd die nog voor ons ligt. Vele stormen van misleidende opvattingen en dwalingen die ons uit balans kunnen brengen, zoals dit voor de broers en zusters in Galatië een zeer groot gevaar was. Het is mijn gebed dat wij vrucht zouden dragen, juist daar waar ondiepe gewortelde bomen omvergeblazen worden, of stilletjes wegkwijnen en verwelken bij gebrek aan water. Momenteel geloof ik, broeder en zuster, dat voor ons hier in het Westen als christenen dat de twee grootste bedreigingen zijn die een groot gevaar voor ons vormen. Een gebrek aan levend water uit Gods woord, die gepaard gaat met stormen, van veelvuldige dwalingen, verkeerde leringen, die over het land, over het volk van God heen waaien. Paulus, die vindt het belangrijk dat jonge christenen, amper 6 maand bekeerd, ik heb het u al veelvuldig gezegd, hij vindt het belangrijk dat zij leren zien wat het verband is tussen het verbond van Abraham en het verbond van de wet. Hij vindt het nodig om uitvoerig stil te staan, zoals we hebben gelezen, bij waarom vragen. Waarom heeft God de wet gegeven op de Sinaï? En waarom doet hij dat? Wel, ik geloof dat de reden ligt in het feit dat het hoe en het waarom levensbelangrijk is in een wereld, in een universum, die door God geschapen is naar zijn wil en naar zijn bedoelingen. Onze voorgeschiedenis, broeders en zusters, die leert ons namelijk dat het niet beseffen van het hoe en het waarom toen God eertijds die wet gaf op de Sinaï, voor het Israël naar de mens fataal is geworden. Ik wil even wijzen op een schriftplaats in Romeinen hoofdstuk 9, vers 31 en vers 32. En dan ga ik een sprongetje maken naar het tiende hoofdstuk, vers 2 en vers 3. Dan vind je die opmerkelijke woorden van de apostel Paulus in 9 vers 31. Maar Israël, dat door het naleven van de wet naar gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen. Waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar op grond van werken gebeurde. Die vers 2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand. Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Mijn volk, zegt Paulus, heeft eigenlijk nooit goed begrepen wat de bedoeling was van Gods wetgeving op de Sinaï. Ze zijn nooit, zegt hij, tot de bedoeling van de wet gekomen. Aan ijver hadden ze nochtans geen gebrek. Maar wel aan verstand, zegt Paulus. En dat heeft hen juist steeds verder en verder van God gevoerd en ertoe geleid dat zij Gods gerechtigheid in Jezus Christus verworpen hebben. Paulus, dat hij wist waarover hij sprak, herinner u maar hoofdstuk 1 van de Galatenbrief. Daar zet hij het zo uitvoerig uiteen dat hij inderdaad, als het op ijver en inzet aankomt, dat hij onder zijn tijdgenoten met kop en schouders erbovenuit stak. Hij was vol ijver en passie voor de letter van de wet van Mozes. Maar dat had hem wel ertoe aangezet om de gemeente van God te verwoesten, zo schrijft hij zelf. Hij had zich ontpopt tot aartsvijand nummer 1 van het evangelie, maar ook van God zelf. Ijver voor God zonder verstand, broeders en zusters, kan dodelijk zijn. En het is voor de overgrote meerderheid in Jezus' generatie zo geëindigd met de dood. Denk maar wat er in 70 na Christus gebeurd is. Een van de afschuwelijkste passages uit de geschiedenis van Gods volk. Vandaag de dag zijn er vele broeders en zusters die de naam van Jezus belijden en zeggen God of getuigen God lief te hebben. En ze zijn ervan overtuigd, als ze naar Gods vrucht en vermogen er het beste van maken, dat het dan allemaal wel goed komt. Je moet je niet te veel vragen stellen, maar gaan met die banaan. Ja, toon je liefde en je passie voor God in alles wat je doet. Wat je doet, dat is minder belangrijk. Maar vrienden, de geschiedenis die leert ons dat ijver en passie voor God het gebrek aan kennis en inzicht absoluut niet kan compenseren, laat staan dat het ooit zou gaan vervangen. Ik wil u even terug meenemen in de geschiedenis van Gods volk. Herinnert u toen Mozes in de woestijn na 40 dagen op de berg vanuit de tegenwoordigheid van God kwam, te midden van het volk, ja, dan trof hij het volk daaraan vol passie, ijverig, springend en joelend rond een houden kalf dat zij eigenhandig hadden gemaakt. Ja, in hun ogen was dat geen afgoderij. Nee, dat was het beeld dat zij zich van Javé hadden gevormd, Javé die hen had verlost uit Egypte. Kijk, hun manier van denken, die was gevormd door de Egyptische cultuur met zijn goden. En Javé was een god zoals alle goden van Egypte. Hun ijver en passie voor God zonder verstand, die leidde tot pure afgoderij van bij het begin van hun geschiedenis. En ik vrees, en dat wil ik je voorleggen vanmorgen, u mag er mij achteraf gerust over aanspreken, maar er is iets dat mij van mijn hart moet. Ik vrees dat de geschiedenis zich wel eens zou kunnen herhalen wanneer de ware Mozes, Jezus Christus, ook opnieuw verschijnt vanuit Gods tegenwoordigheid. Kijk, om terug te gaan tot Mozes. Toen in de woestijn bedekte Mozes zijn stralend aangezicht telkens wanneer dat hij vanuit Gods tegenwoordigheid onder het volk kwam. Dat heb je wellicht al gelezen. Weet je waarom? Anders zou het afgodische, afvallige volk sterven in het licht van de heerlijkheid van God, die afstraalde van het aangezicht van Mozes. De ganse woestijnreis hebben ze altijd de afgoden gediend. Lees maar Stefanus zijn reis door de geschiedenis aan Handelingen hoofdstuk 7. Maar wanneer straks, om de vergelijking te maken, maar wanneer straks de ware Mozes zal verschijnen in het volle licht van Gods heerlijkheid, dan zal er geen bedekking zijn. En mijn vraag is dan, wie zal dan in zijn goddelijk licht kunnen bestaan? Waarom zeg je dat? Wel, de ijver en de passie voor God die vandaag de dag meer en meer gevonden wordt in de evangelische wereld, die betoont zeer weinig of geen interesse voor het vertrouwd raken aan Gods wegen en Gods gedachten aan de hand van de verhaalde geschiedenis van Gods volk. Maar zoekt en kikt vooral op adrenaline-rushes van emotie en beleving. En ik vraag me af, vrienden, of deze mentaliteit niet eerder getuigt van naïviteit en ook een zekere arrogantie, een misplaatste familiariteit in de naam van God, die leidt tot pure afgoderij in plaats van ware godsvrucht en aanbidding. Israël is doorheen de geschiedenis altijd gevallen voor afgoderij, zowel in de woestijn als in het land. En zelfs vele jaren na de terugkeer uit de ballingschap, toen de volheid van de tijd aangebroken was, en God in zijn Zoon Jezus wandelde te midden van hen, was hun hart nog even ver verwijderd van God als in de begindagen. Was het niet zo, broeders en zusters, dat onze Heer zuchtte bij hun herhaaldelijke vraag en gezag naar tekenen uit de hemel, terwijl dat ze geen enkele acht gaven op de woorden die hij sprak? Namen zij geen aanstoot aan hem? En schreven zij zijn daden niet toe aan de duivel, juist omdat zijn boodschap hen niet beviel? Zelfs velen die hem gedurende langere tijd hadden gevolgd, die keerden hem op een bepaald moment de rug toe, omdat zijn woorden hard waren. En aan het eind van het verhaal, ja, dan vonden de leiders van het volk het echt noodzakelijk om Jezus te doden, om zo hun afgoderij in de tempel in stand te kunnen houden. Dit was de gruwel die volgens de profeet Daniël, zo zei Jezus, tot de verwoesting zou leiden. Uw huis, niet Gods huis, uw huis worden u woest gelaten. Dat waren zowat de laatste woorden die de Heer Jezus publiekelijk sprak. En toen de dochters van Jeruzalem weenden toen Jezus zijn kruis droeg langs de Via Dolorosa, dan waren zijn woorden, weent niet over mij. Als dit met het groene hout gebeurt, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? Paulus, die heeft in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen over de openbaring van de antichrist die voorafgaat aan de verschijning van Jezus Christus. Je zult die passage wel kennen. En hij heeft het daar over een grote afval die vooraf zal gaan aan de verschijning van de Heer Jezus Christus. En ik vraag me eerlijk gezegd af of de huidige ontwikkelingen in het christelijke landschap geen teken aan de wand zijn. Is het niet zo dat de antichrist zich in de laatste dagen zal openbaren door het betonen van grote tekenen en wonderen van de leugen? Wie zou daar het meest vatbaar voor zijn, denkt u? Zijn het niet juist, zij, zegt Paulus, die geen liefde hebben voor de waarheid, die hiervoor zullen vallen? Vele christenen die zijn vandaag op zoek naar sporen van de antichrist. En ze zoeken onder elke groene boom en onder elke opgerichte steen. De nieuwe paus en Obama worden angstvallig in het vizier gehouden. Als ik sommige predikers en uitleggers hoor het boek De Openbaring van Jezus Christus verklaren, dan denk ik dat de apostel Johannes zelf hoogdringend bij die mensen in de leer moet gaan. Het is soms te zot voor woorden wat welmenende, goedgelovige christenen op hun bord krijgen, zelfs in Vlaanderen. Weet je, de dag dat de antichrist zal komen, zal er geen bedreiging vormen voor hen die verloren gaan, op hen rust al het oordeel van God. De antichrist die zal een bedreiging vormen voor hen, zoals zijn naam zelf aangeeft, antichrist, voor hen die de naam van Jezus Christus dragen. De antichrist die zal het werk afmaken dat de geest van de antichrist van in het begindagen van het christendom begonnen is. Weet je wat dat is? Het kaf van het koren scheiden. De illusie dat de ware christenen al lang van de aardbodem verdwenen en veilig in de hemel zullen zijn, tegen dat een antichrist al zijn registers opentrekt, dat zal in dat opzicht een fatale vergissing blijken te zijn. Het overgrote deel van de evangelische christenen in Vlaanderen, die zijn er rotsvast van overtuigd dat zij die laatste eindfase, die voorafgaat aan de verschijning van onze Heer Jezus Christus, dat zij die niet zullen moeten meemaken. Maar het pijnlijke feit is dan ook dat je er absoluut niet op voorbereid bent. Of niet soms. Oordeel van God, vrienden, begint bij het huis van God. Vergeet dat niet. Dat is de les van de geschiedenis die je terugvindt onder Gods volk Israël. Keer op keer door de geschiedenis. Als je de toekomst wil begrijpen, dan moet je de geschiedenis kennen. En wie zijn geschiedenis kent, die is klaar voor de toekomst. Wie zijn geschiedenis niet kent, die heeft geen notie van wat de toekomst zal brengen. Wie zijn geschiedenis die kent, die heeft van de vroegere fouten niets geleerd. En dat belooft niet veel goeds. Iemand heeft ooit eens gezegd, history is his story. De geschiedenis is Gods verhaal. En een van mijn geliefde leraars die zegt altijd, Israëls theologie, Israëls godsleer is hun geschiedenis. Ja, God leren kennen, dat leer je vooral door ervaringen, klinkt het vandaag de dag. Dat kan je op veel plaatsen horen. En ik kan me daar ook in vinden, tot op zekere hoogte. Maar het is dan wel de ervaring van de mens met God, die in Gods verhaal de geschiedenis gevonden wordt, in de schriften, die alleen betrouwbaar is. De broeders en zusters in Galatië, daar wil ik u toch even aan herinneren, die hadden de geest van God ontvangen. Die hadden de werkzaamheid van God in hun midden heel nadrukkelijk gezien en ervaren. En toch dreigden ze te vallen voor de charmes van een evangelie, waarvan Paulus zegt dat het helemaal geen evangelie is. Ze dreigden beroofd te worden van elke zegen in Christus. En Paulus, we hebben de vorige maal overdacht, die neemt hen mee op een reis door de geschiedenis. En hij wijst hen op het feit dat het evangelie dat hij aan hen had verkondigd, dat dat geen nieuwe boodschap is, maar dat die minstens zo oud is als Abraham zelf. Kijk die maar terug in 3 vers 8. Daar hebben we vorige maal bij stilgestaan. 3 vers 8. De schrift nu die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap. In u zullen alle volken gezegend worden. Ja, En ook in het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben, gaat Paulus daar dieper op in. Kijk maar in vers 16 en vers 17. Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad, en hij zegt niet, en aan de zaden als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, dat is Christus. En dit zeg ik, een verbond dat vroeger door God bekrachtigd is, maakt de wet die 430 jaar later is gekomen niet krachteloos om de belofte te niet te doen. Ik heb er u de vorige maal op al gewezen, broeders en zusters, dat de geschiedenis die bepalend is om dit moeilijke stuk te begrijpen, dat de sleutels tot dit hoofdstuk te vinden zijn in Genesis hoofdstuk 15. De verbondsluiting van God met Abraham. Daar vinden we dat de beloften die God aan Abraham gemaakt heeft, op wonderbaarlijke wijze bekrachtigd worden door een bindende overeenkomst, door God zelf gesloten. En daar kan niets meer aan toegevoegd of van afgedaan worden, zegt Paulus hier nadrukkelijk. Als dat het geval is, wanneer mensen een bindende overeenkomst met elkaar sluiten, hoeveel te meer als God hoogst persoonlijk met iemand een verbond sluit. Dat is wat hij zegt in vers 15. Weet je, de manier waarop dat gebeurde, laat er absoluut geen twijfel over bestaan dat God kost wat kost zijn belofte zou nakomen. Aan Abraham werden toen geen eisen gesteld. Integendeel, kijk, toen Yahweh op die bewuste avond, in Genesis 15, die bewuste avond als een tornado van vuur en rook tussen die dieren die Abraham had geslacht alleen doortrok, wist Abraham maar al te goed wat dit betekenen had. Abraham, die zag heel duidelijk dat die uiteindelijke zegen die God had beloofd aan hem en aan zijn kinderen, dat die nooit of te nimmer het loon zou zijn van hun verdiensten of van hun trouw, maar de onvoorwaardelijke genadegaven van God die enkel op grond van geloof kan ontvangen worden. Ja, zegt Paulus, de wet kan Gods belofte niet teniet doen. En dat is een zeer sterk en zeer krachtig argument, broeder en zuster, wat dat Paulus hier uit de doeken doet. Kijk, zegt hij, hoe zou de wet die 430 jaar later door de bemiddeling van Mozes gegeven werd, hoe zou die wet in staat zijn om het karakter van Gods belofte aan Abraham te kunnen veranderen? Ja, als de weg van behoudenis, de weg van het leven, nu door de wet zou komen, ja, dan betekent dat dood eenvoudig dat God van gedachten veranderd is. Dat zou betekenen dat God nu besloten heeft dat wij niet langer een verlosser nodig hebben, maar dat we het zelf kunnen beredderen. Dat is de consequentie. Zijn zegen die zou nu ineens kunnen komen op grond van prestatie in plaats van op grond van belofte. Kijk, zegt Paulus, als dat de bedoeling van de wet is, dan betekent dat dat de wet, of dat de belofte beter gezegd, aan Abraham teniet gedaan is. Ja, Paulus is dat duidelijk in. Het is het een of het ander. Beiden gaan nooit samen. Ja, als het niet aan belofte is, dan zou de zegen van de belofte niet langer een onverdiend geschenk zijn, maar een beloning. Op grond van een verdienste, op basis van uw eigen prestatie. Paulus die is onbuigzaam wat dat die dingen betreft. Ofwel komt iets onverdiend op grond van genade, ofwel, zegt hij, is de verdienste op grond van werken. Ofwel komt het er omdat de gever het beloofd heeft, ofwel komt het er door prestaties door degene die het ontvangt. Wat is het een? Of het is standaard. Als het een gave is van de gever, dan moet de ontvanger enkel geloven dat God zal doen wat hij heeft beloofd. Dat is de reden waarom Abraham ook gerechtvaardigd wordt en een vriend van God wordt genoemd, omdat hij God op zijn woord neemt. Maar als het via de wet zou kunnen komen, dan is het geen gave meer, maar een beloning voor de ontvanger op grond van zijn gehoorzaamheid. Ziet u het grote contrast? De wet die focust op wat mensen horen te doen voor God, maar de belofte die focust op wat God heeft gedaan voor ons in Christus. Dat is het grote contrast. En juist aan de hand van Genesis 15 wijst Paulus de Galaten er eenvoudigweg op dat het onmogelijk is dat God nu gehoorzaamheidsvereisten zou toevoegen aan zijn verbondsbelofte aan Abraham. Ja, ik wil dat wel even onderstrepen, broeder en zuster, want ik heb ondertussen ook al gezien dat sommige mensen durven verklaren dat Genesis hoofdstuk 17, die natuurlijk wat later volgt op Genesis hoofdstuk 15, waar Abraham opgedragen wordt om onberispelijk te wandelen voor Gods aangezicht, en waar hij opgeroepen wordt om allen die mannelijk zijn in zijn huis te besnijden, dat dat een ander verbond is dan dat van Genesis 15. Nou, ga je nog iets bijleren? Een ander verbond dan Genesis 15? Ik weet niet, maar ik heb nog nooit in de schrift gelezen dat er twee verschillende verbonden van Abraham zijn, of dat er ergens ooit in de profeten of waar ook vernoemd wordt. En ik snap niet dat mensen dat zomaar allemaal aannemen. Ga dus naar een synagoge en vertel een keer aan een rabbi dat er twee verbonden zijn die gesloten zijn met Abraham. Ik denk dat hij de wenkbrauwen zal fronsen en hun een keer heel vreemd zal aankijken. Of niet soms? Maar dat raak je allemaal verkocht tegenwoordig. Kijk, wanneer dat God op die avond die verbondsluiting doorvoert, dat toont hij duidelijk dat het zijn belofte is die hij zou nakomen. Hoe zou de wet ineens die belofte kunnen ongedaan maken? Ik vind dat een schitterende redenering, broeders en zusters, die we nooit genoeg kunnen horen. Want dat geeft heel wat consequenties voor onze praktijk. Want, vers 18, als de erfenis op grond van de wet is, dan is hij niet meer op grond van de belofte. Maar God heeft haar aan Abraham door belofte geschonken. Maar daar hoor je niet zoveel over. En de reden is dat veel uitleggers deze woorden hier van Paulus met een korreltje zout nemen. En weet je waarom? Omwille van het woord dat eraan vooraf gaat. Vers 16. Aan Abraham nu werden beloften gedaan en aan zijn zaad, en hij zegt niet en aan de zaden als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, dat is Christus. Ja, veel uitleggers fronsen zich ook hier de wenkbrauwen bij wat Paulus hier zegt in vers 16. Ze geloven dat Paulus hier een woordspelletje aan het spelen is. Ze geloven dat het zo'n typisch voorbeeld is van een rabbijnse schriftverklaring, met als ronkende titel een midrash. Ja, zo wordt dat dan genoemd. Dat is eigenlijk iets om mee uit te pakken vanmiddag. Als je bij vrienden op de koffie gaat in deze namiddag, en ze vragen u, waarover ging de boodschap bij jullie vanmorgen? Dan zeg je doodsimpel, ja, we hebben vanmorgen dus stilgestaan bij de midrash van Galaten 3 vers 16. Dat is nogal iets, hè? Dat bakt goed, hè, zoiets? Midrash, dat is tegenwoordig de shibboleth. Als ze een aanhaling van het Oude Testament niet begrijpen, niet kunnen plaatsen, dan wordt het automatisch onder de noemer midrash geclasseerd. Maar vraag aan niemand wat dat betekent, want er zijn niemand die kan zeggen wat dat eigenlijk voor staat. En het woord, en de grondbetekenis, betekent eigenlijk gewoon niet anders dan verklaring, uitleg. Dus dat is weer zo'n storm in een pispot. Maar het klinkt natuurlijk wel heel goed. Maar ik vind het wel heel ernstig dat dat zo genoemd wordt, want als men dat met een korreltje zout neemt, vrienden, wat er hier staat, dan is dat een van de kostbare schatten in Gods woord, een schriftplaats die zijn kracht en zijn betekenis verliest, doordat ze hoogstens nog het etiket verheestelijke toepassing krijgt. Een verheestelijke toepassing. Maar ik weet niet of dat u erop gelet hebt, maar bij deze uitleg staat of valt gans Paulus' redenering in dat hoofdstuk. Dus zal het toch wel wat meer moeten inhouden dan een rabbijnse manier van schriftverklaring. De meeste uitleggers die geloven namelijk dat de beloften die gemaakt worden aan Abraham en aan zijn zaad, in tegenstelling tot wat Paulus hier nadrukkelijk stelt, dat dat slaat op het letterlijke nageslacht van Abraham en niet op één individu. De vraag stelt zich natuurlijk dan, en daar wil ik ook mee eindigen, met een korte Emmausreis door het Oude Testament. Op grond van welke schriftplaatsen kan Paulus met vrijmoedigheid aangeven dat aan Christus die belofte is gemaakt? Want ik denk dat dat wel belangrijk is voor ons die in Christus geloven, of niet soms? Die belofte aan Abraham en aan zijn zaad, die worden meermaals herhaald door Javé gedurende het ganse leven van Abraham. Maar er is één plaats, en niet toevallig, op het moment dat Abraham zijn rotsvast vertrouwen in Javé betoont, dat wanneer Javé van hem vraagt om zijn zoon te offeren, dat hij het ook doet, dat hij daar opnieuw die belofte maakt aan Abraham, maar op een heel opmerkelijke manier. Ik wil het graag met u lezen. Genesis 22, vers 15 tot 18. Ja, die vertaling zaadzaden en de verwarring die er is in het Nieuwe Testament weerspiegelt zich spijtig genoeg ook in onze vertalingen van het Oude Testament. Want u zult merken dat de ene vertaling bij de andere dat niet al overeenkomt. Maar ik zal u iedere keer de meest correcte vertaling geven in dat opzicht. En ik heb mijn huiswerk gemaakt. Ik weet, vrienden, waar ik over spreek. Genesis 22, vanaf vers 15 tot vers 18. Toen sprak de engel van Javé opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. En hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt Javé, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik u zeker rijk zegenen en uw zaad zeer talrijk maken. Ja, zo talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw zaad zal de poort van zijn vijand, enkelvoud, zijn vijand, in bezit nemen. En in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Let op de dubbele betekenis van het zaad in dit prachtige woord. God belooft Abraham's zaad geweldig talrijk te maken. Ja, dat is overduidelijk meervoud, dat kunnen we niet naast. Maar hoe zal de Heere dit doen? Dan vinden we dat één nakomeling de poort van zijn vijand in bezit zal nemen. Voelt u wat de lamp brandt? En bij gevolg is de impact van die overwinning wereldwijd, zo blijkt. Want door deze nakomeling zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ziet u dat? Abraham die zal tot zegen zijn voor alle volkeren. En de weg waarlangs dit zal gebeuren, vrienden, dat houdt rechtstreeks verband, we zitten in Genesis, met een rode draad die doorheen het ganse boek Genesis loopt. Namelijk met de belofte van heel wat vroeger, helemaal in het begin van het boek Genesis, de belofte van het overwinnende zaad van de vrouw, die de slang, de kop, zal vermorzelen. Gods oorlogsverklaring aan de slang. Genesis 3, vers 14 en vers 15. En ook daar zult u merken dat er wederom verwarring is in de vertalingen. De ene vertalen in het meervoud, de andere in het enkelvoud. Maar ik geef u de meest correcte vertaling. Toen zei Javé God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u de kop vermorzelen, en u zult hem de hiel vermorzelen. Ja, die tweerlei zaden, die tweerlei nageslachten, die lopen doorheen het ganse boek Genesis. En het begint al heel snel met een broedermoord, Kain en Abel. En die twee worden allebei, ja, zeg maar, een familie die duidelijk laat zien dat ze twee verschillende richtingen uitgaan. Abel wordt omgebracht door Kain en later in de geschiedenis herhaalt zich dat. Ja, van Abel lezen we dat zijn bloed roept om wraak. Maar het is de Hebreeënbrief die duidelijk maakt dat de laatste Abel, Jezus Christus, zijn bloed niet roept om wraak, maar om vergeving. En inderdaad, zoals we hier zien in deze profetie, zal hij, de overwinnaar, inderdaad de kop van de slang vermorselen en zijn macht verbreken en zal er herstel en vernieuwing komen. Een hoop die loopt door gans het boek Genesis, maar hij zal wel de hiel vermorzeld worden. Dat is duidelijk. Maar natuurlijk rijst de vraag, wie zal deze vloek over de slang voltrekken in het boek Genesis? En het boek eindigt, ja, ik maak een sprong naar het einde, ik kan niet door de schrift lopen, met de aanwijzing dat de belofte van deze overwinnaar, die de macht van de slang definitief zal verbreken en herstel zal brengen, dat hij geboren zal worden in een stam aan wie God het koningschap heeft toevertrouwd. De stam van Juda. Genesis 49, vers 8 tot 10. Dan zegt de Heere dit, of Jacob dit, en hij profeteert in naam van de Heere natuurlijk. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Zie je, heb je al opnieuw die aankondiging dat hij zal overwinnen over zijn vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Wie zal hem doen opstaan? En dan komen de bekende woorden. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Ja, natuurlijk creëert dit de vraag, wie is deze Silo die zal komen, die de volken zullen gehoorzamen? Wel, het duurt nog tot in de dagen van David voordat we daar opnieuw een antwoord op krijgen. Want aan David belooft de Heere God dat er voor eeuwig iemand vanuit zijn nageslacht op de troon zal zitten. En het wordt duidelijk dat die laatste erfgenaam van David zal heersen over zijn vijanden, maar ook dat door hem de belofte aan Abraham gemaakt, de zegen voor de volken, zijn vervulling zal kennen. En ik neem u nog mee naar de laatste schriftplaats, Psalm 72. Opnieuw verschillende varianten, maar ik geef u de beste vertaling, Psalm 72. Een hele mooie psalm, moet je maar thuis voor jezelf lezen. Het is een psalm die tot de verbeelding spreekt, maar ik wil mij focussen op vers 17 tot vers 19. En dan wordt er van die toekomstige koning, die uit David geboren zal worden, gezegd, zijn naam zal eeuwig bestaan. Zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. En dan komt het. En hier zal uw vertaling misschien iets anders zeggen. Maar dan staat er. En zij zullen door hem gezegend zijn. Alle volken, zij zullen hem prijzen. Geprezen zij God, Javé, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen. En hier ziet u de bevestiging van Paulus, interpretatie van Genesis hoofdstuk 22. Want de bewoording hier in Psalm 72 is nagenoeg identiek met die uit Genesis 22. En nu wordt het duidelijk dat inderdaad die belofte die gemaakt is, aan één gemaakt is. De zoon van David, de zoon van Abraham, die voor eeuwig op de troon zal zitten, die al zijn vijanden, zo kunt u lezen voordien in Psalm 72, aan zijn voeten zal onderwerpen, en door wie alle volken gezegend zullen worden, naar de belofte aan Abraham gemaakt. Dat is wat de schrift ons toont en leert. Dat is wat Paulus toont aan de broeders en zusters in Galatië. En ik denk dat dat belangrijk is, als dat ons niet meer in beweging brengt, dat Gods raadsbesluiten allang gekend zijn en door de schrift heen geopenbaard worden. Als dat ons niet meer in beweging brengt, dan weet ik het niet meer goed. Laten we de Heer prijzen. Amen.